We hebben het over de frituur gehad, maar wat we vergeten zijn, is het frietatelier benoemen.
Want
volgens mij zijn we daar, zitten we Rijnleg.
Oh, echt?
Lijnrecht tegenover elkaar.
Nou, oké. Okay. Okay. Goed dat we dit nog even aan het einde doen.
Ik zal me even toelichten misschien.
Nou hè? Ja, oké. Okay, want hou me tegen, hoor.
Oké, okay, ja, maar Jasper die kan zich bijna niet meer inhouden.
Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast Lullen over Koken, waar Jasper en Joost lullen over hun passie voor eten en wijn. Elke twee weken nemen ze jou mee op culinaire reis langs Michelinsterren, topchateaus, maar ook laten ze de supermarkt en de Bami-schijf niet onbesproken. Bon appétit!
Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering Lullen over Koken.
En deze week een moddervette aflevering. We zijn bijgekomen van het luxe eten bij Bruut en gaan er nu over een andere boeg gooien. Zoals de intro al zegt, ook de Bami-schijf blijft niet onbesproken. Dus vandaag alles uit frituur, een moddervette wijn. En we bespreken zoals je gewend bent van ons het nieuws, ons hoogtepunt en dieptepunt, de question, de jambon en het product van de week. Heb je zin in, Joost?
Ik heb er heel veel zin in.
Ja, jij wel. Ja, jij houdt ook wel van frituur,
ja, ik vind
toch?
Dat top. Ja.
Ja, ja, frituur is ook gewoon goed eigenlijk. Hè?
Frituur is hobby.
Frituur is hobby. Zullen we eens beginnen met de actualiteit, Joost? Heb je wat gelezen?
Ja, ik heb deze al een tijdje opgeslagen. Deze stond, kwam ik tegen op Flavor Flav. Of Flavor Flav, weet ik veel hoe je die zijn.
Ik weet het niet hoe je uitspreekt.
Maar er staat dus dat er bij de Jumbo, en het is een klein beetje off-topic, een kletskassa komt.
Ah, top.
En daar ben ik heel blij mee, want ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik irriteer me altijd dood aan mensen die voor mij eventjes een praatje staan te maken met de cashière.
Nou, weet je wat het is, Joost? Dat heb je hier misschien in de provincie. Maar bij ons in de stad maakt niemand een praatje met de cashier.
Nee?
Nee hoor, dat gebeurt echt niet bij de Albert. Ik heb nog nooit iemand. Ik ben misschien wel degene die een praatje maakt met de cashier. We hadden echt? Altijd Schie, de kassa-juffrouw bij de Albert Heijn. En ik vroeg altijd even hoe het met Schie ging.
Want die Schie?
Schie, ja, S-R-I. Uit Indonesië kwam ze. En ik maakte altijd een praatje met haar. En dat was wel leuk, want ze wist op een gegeven moment, hoe gaat het met je stage? Hoe was je vakantie? Op een gegeven moment leer je elkaar dan toch een beetje kennen. Maar ik zag dan ook wel die boze mensen achter me staan. Die denk van, jee, hou je klep nou eens.
Nou ja,
schiet eens op.
In de provincie, waar wij dus zitten, praat iedereen met de kassa-juffrouw. Ja. En vooral, ik pak dan bij de Albert Heijn meestal de zelfscan. Maar als je dat een keer niet doet, dan echt, het duurt zo lang. En wij moeten de pakketten die we af en toe weg moeten brengen, die brengen we hier naar de buurtsuper op Alverna.
Oh ja, die verstuurd worden dan, ja.
Die verstuurd worden. En daar is helemaal niet normaal. Ik denk dat de gemiddelde consument daar rond de 85 is. En
daarom zijn die prijzen ook zo hoog. Omdat gewoon die
is niet te betalen. Nee, ja, die staan met vier kassa's. En die helpen vier man in een uur. Dus het is gewoon meer een soort, je bent meer psycholoog dan dat je ook daadwerkelijk nog iets verkoopt.
Nou, ik denk wel dat het voor heel veel mensen toch fijn is om even te kunnen blijven praten. Maar dan moet er als tegenstrijd ook een kassa komen waar je dan gewoon niet hoeft te praten.
Ja.
Net als bij de kapper, weet je wel. Dat als je bij de kapper gaat zitten, dat je dan gewoon niet, dat je gewoon niet met die kapper hoeft te praten. Dat je gewoon kan kiezen van, je kunt het even een stille beurt worden.
Ja, of een kapper waar je bijvoorbeeld alleen maar mee hoeft te discussiëren. Dat lijkt me ook wel lachen. Gewoon met controversiële onderwerpen. Die er gewoon zo'n kaartje trekt. En dan
nou,
mag je eerst
naar mijn kapper gaan. Die hebben genoeg.
Heb jij nog nieuws?
Ja, ik heb ook nog nieuws. Wel leuk. Hospice de Boon. Ik weet niet of mensen er wel zijn geweest. In Beaune, Frankrijk, in Bourgogne. Daar staat een schitterende hospice. Super oud, mooi, klassiek gebouw. Echt prachtig. Waar vroeger de zieken werden opgevangen door de hele rijke Bourgondisch geslacht gebouwd in 1500, 1600. Maar wat ze doen, ze maken ook een wijn daar. Dus ze hebben wijngaarden in de Bourgogne met topwijn. En dat is dan de hospice de Beaune wijn. En dit jaar, die wordt ieder jaar geveld. Richting het nieuwe jaar, als er een nieuwe oogst binnen is. En dit jaar hebben ze de hoogste omzet ooit gemaakt van 12,5 miljoen aan gevelde wijn.
Zo.
Met als duurste vat een vat van 800.000 euro. En dat is een vat van 225 liter en dat is echt een recordbedrag. En dat laat maar weer zien hoe de Bourgogne intrek is. Nou, dat het geld
maar als je het terugrekent, hè? Tuurlijk, 800.000 euro is een hoop geld. Maar je krijgt er wel 225 liter voor, hè?
Ja, dan kan je lekker een oudje van
toch?
Van ja. Ja, maar ja. Hoeveel is dat? Ik heb het eigenlijk niet teruggerekend. Maar hoeveel zou dat...
Nee, maar dat moet je ook niet doen.
Nee, maar je moet er gewoon van genieten.
Ja.
Nou ja, precies. Dus dat vond ik wel opvallend.
Waar heb je dat vat nu staan dan?
Dat kan ik helaas niet zeggen. Nee. Had jij nog iets?
Nou ja, ik denk dat we één ding niet onbesproken kunnen laten. En we stevenden dus weer met rassen schreden af op een nieuwe lockdown.
Ja.
Het enige wat ik kan zeggen is dat ik alle horecaondernemers momenteel gewoon heel veel sterkte wil wensen. En
ja.
Ik hoop dat het een korte, maar hevige lockdown gaat worden.
Ja, maar dat zeiden ze dus ook al bij die vorige lockdown. Hè? Zei Rutte nog,
Is dat zo?
Ja, het wordt een korte klap.
Oh.
En dan ging de horeca om 8 uur dicht.
Oh, dit is de eerste keer dat ik dit hoor in de afgelopen 2 jaar.
Dat zeiden dus. Maar nu zegt hij dus, Nu wordt het waarschijnlijk 5 uur, tenminste dat is OMT-advies.
Ja, doe het dan helemaal dicht.
Ja, ik denk ook van, doe het dan echt even kort. Ja. Trek de pleister dan er 1 keer af.
Ja.
Maar ik weet het niet. Ik hoop ook echt dat...
Ik ben ook echt benieuwd of er een horecaondernemer die zegt van, oh, ik vind het tot 5 uur eigenlijk best chill. Kan ik om 6 uur thuis zijn bij mijn kinderen?
Ja, dan kan ik net de lunch doen en een stukje appelgebak verkopen tussen de middag.
Ja, nou goed.
Nee, het schiet niet op. Het is, we volgen het met grote aandacht. Hebben we nog iets over Michelin?
Nou ja, wat jij net zei over de uitreiking nu voortaan gefragmenteerd wordt eigenlijk.
Ja, of de uitreiking, maar dat dus bekend wordt welke restaurants in de gids worden opgenomen. En er zijn een aantal per maand, iedere derde woensdag van de maand, als je het interessant vindt. En nou ja, wat er dan gebeurt is dan met de Michelin-uitreiking, is altijd een event in het De La Mar volgens mij of zo, ergens in Amsterdam. Dan wordt bekend wat ze hebben gekregen, of ze wat hebben gekregen. Maar dus er wordt ook al een soort, ik denk dat ze dat doen om meer tractie te genereren.
Ja, een soort hype, denk ik. Want het is natuurlijk 1 dag nu waarin het heel belangrijk is. En dan vervaagt het speels.
Ja, dat denk ik ook.
Voor het algemeen.
Ik zat wel jammer. Het had een beetje de charme eraf, vind ik, toch?
Ja, absoluut. Maar over derde donderdagen van de maand gesproken, frituur, daar gaan we het over hebben.
Ja, maar je gaat eerst even vertellen wat je hoogtepunt was.
Les grands et les petits nouvelles.
Wij hebben, dit klinkt mega decadent, want de mensen die de vorige podcast ook hebben geluisterd, die weten dat we dus naar Brut zijn geweest.
Ja.
En ik ben vorige week naar Mirazur geweest. En daar waren op uitnodiging overigens, dus het is wat minder decadent dan je misschien denkt. We waren daar voor zaken. Mirazur was in 2019 het beste restaurant van de wereld.
Enigszins jaloers, moet ik zeggen.
Sorry?
Enigszins jaloers.
Op Mirazur?
Op jou.
Oh. En ze koken eigenlijk door een...
Simpele?
Ze hebben eigenlijk een vrij ingewikkelde filosofie. Ze koken mee met de stand van de maan. Waar een normaal restaurant 1 menu heeft, met de seizoenen meekookt, het menu misschien per 3 weken, per 4 weken verandert, hebben zij dus iedere week 4 menus. En dat is geen grap.
Ik moet gelijk denken aan zo'n biodynamische wijnboer die dan alleen met volle manen oogst.
Nou ja, die filosofie ligt daar ook aan grondslag.
Waarom?
De grondslag. De uitleg is eigenlijk als volgt. Zij koken heel erg plant-based. In hun filosofie heb je dus dagen waarin vruchten tot op hun best eigenlijk zijn als ze dan geoogst worden. Datzelfde geldt voor bladeren, voor de roots, de wortels. En voor, wat hebben ze nog meer? Flowers, de bloemen.
Uh-huh.
En om dat dus op tot een goede uitwerking te brengen, hebben ze dus 4 menus in een week. En dan koken ze dus met de maankalender koken ze mee.
Holy shit.
Ja, dat was mega ingewikkeld. En vooral ook voor het personeel. Ja, je moet dus 4... 3 sterren menus in een week koken. En dan kan het zomaar zijn dat je dus op maandag nog... Ja, je mise en plast op maandag voor dinsdag. En voor dinsdag op woensdag. En je wordt helemaal gek, want je moet alles door elkaar doen.
Wat een planning moet daar vooraf gaan.
Ja, dat...
Het was goed, hè?
Het was mega goed. Ja.
Nooit zo goed. Beter dan Brut, heb je gezegd.
Ja, dat heb ik gezegd, hè? Ja.
Beste restaurant van de wereld, kom op.
Ja, er waren een aantal hoogtepunten daarin. En voor mij was een van de hoogtepunten waren de desserts. Dat zijn de allerbeste desserts die ik ooit op heb. Eén was het pre-dessert, ik zal hem even kort toelichten. Was een knelletje cactusvijgenijs.
Knelletje is een heel mooi klein bolletje.
Mooi met een mooie spitse kant erop.
Moeilijk om het te maken trouwens.
Ja, zeker. Maar vers gedraaid ijs gaat het wel, hoor. En dan daaronder een witte chocoladecreme met yuzu. Ja, dat ben ik natuurlijk al verkocht.
Ja.
En dan finger lime erbij. En 3 componenten en een dessert wat zo goed in balans is, dat is ongekend.
Ah, jij liet de foto's zien, ik was ook niet echt...
De opmaak technisch gebeurde een hele bijzondere
ding. Ik zeg het de hele tijd al, hè, maar ik heb volgens mijn vorige podcast ook al gezegd, een van de beste keer uit eten, Nerua in Bilbao. Ik heb op dat bord lagen niet meer dan 4 componenten.
Ja, dat was bij Mirazur
dat
ook.
Dat wil niet zeggen dat elk componentje misschien wel 20, 30 ingrediënten heeft.
Uiteraard.
Om het mooi op smaak
en hoe lang het duurt om een component te maken ook.
Maar volgens mij is dat toch wel less is more dan eigenlijk...
Ik wil 1 gerechtje even toelichten. Dat was echt fantastisch. Dat was ook het dessert. Dat heette Naranjo en Flor. Wat een Argentijnse tango ten grondslag heeft. En chef is Argentijns, Mauro Colagreco. Ik moet hem toch even bij naam genoemd hebben. Hij vindt het denk ik heel leuk als we toch nog even over hem hebben.
Ja, hij had ook beloofd te luisteren, toch?
Jawel, zeker. Hij spreekt redelijk Nederlands. Dat was super mooi. Onderop safraan. Zijn crème van safraan, daarbovenop bijna bitter ijs van sinaasappel, alsof ze de schillen hadden meegedraaid in het ijs. En dan een heel lobbig schuim van amandelen. Ja, fantastisch.
Van Disaronno gemaakt.
Ja, Disaronno hadden ze daar, ja. Super lekker.
Ja.
Carante Itré hebben ze ook nog een dessert meegemaakt.
Top, hoor. Ja. En dan met een beetje Dame Blanche-achtig.
Ja, dat was 1 dieptepunt.
Ja?
Heel snel. Dat was het Tête de Veau, het hoofd van het kalf. Lag als separé, als los gerechtje bij het hoofdgerecht. Super mooi stukje kalfsvlees. En er lag dan één kubusje. Ja, met een soort gelei-achtige substantie. En ik was met mijn broertje. En ik denk, wacht heel even af. Hij pakt dat kubusje. Hij stopt hem in zijn mond. En ik zie hem bijna over zijn nek gaan. En ik denk, ja.
Beetje zoals bij de slachthuis vorige keer.
Ja, ja, nee, letterlijk. En ik zie het hem weg douwen. En ik denk, ja, ik ga het gewoon niet doen. En ik heb één mini-nipje genomen om het toch te proberen. Maar het was echt...
Maar wat is het van hersenen gemaakt? Koeienhersenen?
Ja, volgens mij de kalfshersenen van en de andere ingewanden die in het hoofd van het kalf zitten of in de rest van het lichaam. Ik weet het niet. Ik heb het ook niet opgezocht, vind ik gehoor. Dus ja. Dat was een dieptepunt.
Toch wel grappig dat je altijd toch wel gerechtjes hebt die gewoon niet lekker zijn.
Ja, ja, zeker. Maar
opvallend. Ja, ja. Leuk. Nou, mijn hoogtepunt, dieptepunt. Hoogtepunt, we hadden een super leuke proeverij 2 weken geleden al uit Piemonte gewoon, 8 Piemontese wijnen, super kwaliteit, echt fantastisch. Met de wijnmaakje erbij, was echt top.
Ja, Piemonte is jouw...
Piemonte is mijn regio, ja. dat was hartstikke leuk, was goed. Eten was prima, was leuk. Maar wat toch eigenlijk misschien wel het hoogtepunt was we hadden zo'n klein kerstdinertje bij me thuis en we hadden Rebout gemaakt. En dat heb ik een keer eerder gemaakt en het was gewoon echt goed gelukt.
Waarom was het zo goed gelukt dan?
Nou, omdat het was gewoon perfect gegaard, zeg maar. Er zat super veel smaak aan.
Oh, maar had ik jou toevallig de goede kerntemperatuur
doorgeven? Ja, je had mij de goede kerntemperatuur doorgeven. Okay. Maar we hadden eerst gebarbecued. Flinke vet erop opgedaan. In de oven. 60 graden top. Simpel sausje bijgemaakt. Was super lekker. En we hadden die dag ook nog een verrassing. Het was een verrassing. Dat was al een beetje. We hadden niet heel veel zin om te koken. Dus iemand zei: nou, vanilleijs, karamel, olijfolie. Of zout, olijfolie. Mm-hmm. Als combinatie. Ja, die ken ik helemaal niet. Maar het is waarschijnlijk redelijk klassiek aan het worden. Het zijn lekker. En dan hadden we dan gewoon lekker nectarinetjes. Met een goede lepel zelfgemaakte jam uit Maastricht gemaakt. En dat was gewoon zo'n goede. Lekkere, simpele combinatie. Dat is ook, dan kan je net zo kleine, verfijnde dingetje hebben. Maar gewoon een goed stuk vlees. Lekker dessertje. Mooi sausje. En dan heb je ook gewoon echt een topavond. Dus,
dat was je hoogtepunt.
Dat was wel mijn hoogtepunt. En ook met goed gezelschap. Hè? Dus leuke tafel.
En buiten koken zag ik.
En buiten koken. We hebben mooi die spitskooltjes uit een paar podcasten geleden. Ik denk 3 podcasten geleden. Spitskool met
gochujang.
Gochujang en een lak van gochujang. Miso aubergientjes, gewoon lekkere dingetjes. Allemaal niet te moeilijk. Precies. En dan gewoon met de tafel met vrienden, goede wijn.
Dat is stiekem toch het allerleukste. Hè? Ja. Als je gewoon, natuurlijk een mooi gerechtje maken is top. Maar als je gewoon met fijn gezelschap lekker met z'n allen aan het koken bent. En dan gewoon daarna met z'n allen op eten en opruimen. En gewoon de hele avond als een soort feestje beschouwd.
Ja,
dat is het allerleukste.
Dat is wel het allermooiste wat er is.
Dat is het mooiste van koken, vind ik ook.
Dat vind ik ook. Dus dat was wel het hoogtepunt voor mij.
Nou, mooi.
Alright, door naar de frituur.
Lekker!
Voilà, le repas et le vin.
Nou, daar zitten we dan met 4 bakken met gefrituurd voedsel voor ons. Van lekker naar vies of vice versa.
Ja, over de invulling van de volgorde, daar valt over te twisten.
Kan jij eens even vertellen wat er voor ons hebben staan?
Nou, waarom we dit aan doen?
Ja, goed punt. Ik ga weer te snel.
Wij luisteren altijd naar onze luisteraars. Dat moet ik sowieso gezegd
hebben. En helemaal naar de luisteraars die we niet kennen. Want we krijgen de laatste tijd, en je gelooft het niet, want de mensen die ons kennen zijn denk ik al afgeraakt. Maar best veel berichten van mensen die we gewoon echt niet kennen.
Ja, dat is echt heel raar. Gewoon dat mensen 40 minuten naar ons aan het luisteren zijn in de auto.
Ja, doodziek.
Moet je wel echt lang in de file staan, denk ik dan. Maar goed, we kregen de vraag van Rick of wij een keer wat uit wilden wijden aan eten uit de frituur.
Nou, geen probleem.
Dus dat sprak ons natuurlijk aan. En ja, wij zo gezegd, zo gedaan. En we zijn dus eigenlijk... Het concept was een beetje van, nou, we gaan wat laten proeven... of we gaan zelf wat proeven waarvan we verwachten dat het niet zo lekker is uit de frituur. Wat... Een goede middenweg is en iets wat we zelf gemaakt hebben uit de frituur. En daarbij wilden we een wijn schenken die dit eigenlijk alle 3 aan zou moeten kunnen. Dus...
Nou ja, ik zou hier iets heel anders bij schenken, maar ik dacht we gaan moddervette eten, dus ik doe ook een moddervette wijn.
Ah, oké.
Dus we gaan het zien. Misschien dat het zo bizar die wijn is, maar dit is echt wel een cultwijntje hoor.
Ja.
Helemaal op Gooise terrassen, maar daar komen we zo nog even bij. Wat hebben we voor ons? Ik zie 1 bak met de welbekende vrijdagmiddagborrelsnacks.
Schaaltje bruin fruit.
Heerlijk, uit het poeltje vet gehezen volgens mij.
De
vetvavel. Ik zie 2 bami-schijfjes, ik zie een frikandelletje en wat bitterballetjes. Dat is zeg maar de prefab.
Ja.
Dan hebben we lekker prefab.
Ja, dat is denk ik een van de weinige dingen die je echt altijd goed in de winkel kan kopen. Of nou goed, je moet opletten wat je koopt, maar als je dat koopt is het altijd goed. Mm-hmm. En zijn garnalenkroket, een garnalenkroket.
Zoals Zadu zegt.
Zadu.
Dat is lekker.
Pieter Hoessens zegt Hoessens.
Dat is een zeer succes dat ze proberen na te doen. Ja, ik hoop dat ze dat doorhebben. En dan hebben we 2 bakjes.
Hij krijgt geen beroerte hier.
Met
crispy fried zwezerik.
Ah, en zwezerik is top, vind ik zelf.
Ja, ik ook.
Eentje met een, wat is het?
Eentje is gewoon naturel met een beetje zout en daar een beetje limoensap of citroensap. En eentje is met Korean fried zwezerik. En daar hebben we een lak gemaakt. Die ga ik daar nog toelichten, maar dat is echt dat is lekker.
Hey, en even voor het frituren thuis, hè?
Alt of gas?
Wat?
Nee.
Nou, ik heb zelf geen frituurpan.
Nee, ik ook niet.
Frituur niet echt.
Nee, ik ook niet.
Maar er wordt natuurlijk veel gefrituurd. Ook in goede restaurants natuurlijk. Omdat het een knappige dimensie geeft aan je gerecht. Bijvoorbeeld, dat kan een textuur toevoegen.
Ja.
Of iets anders, denk ik.
Nou ja, kijk. Laten we wel wezen. Een mooi gemaakte bitterbal of kroket. Echt met goede ingrediënten.
Mooie ragout erin.
Ja, daar kan ik echt wel van genieten. Dat vind ik echt wel iets heel goeds hebben.
En een
bitterbal van kroket maken moet je ook niet onderschatten. Kost gewoon 2-3 dagen tijd. Hè?
Ja.
Je gaat eerst een bouillon maken. Dan ga je daar een salpicon van maken. Dus de vulling van de kroket. Die moet opstijven. Dan ga je kroketten rollen. Die moeten weer terugkoelen of aanvriezen. En dan kan je ze pas gaan frituren. Dus dat kost je gewoon 3 dagen.
Ik weet dat we bij het wijnbar Zies waar ik heb gewerkt. Daar hadden we ook wat kroketten als van het huis. Ook wel hip aan het worden natuurlijk. Maar ja. daar waren we echt vroeg mee. Omdat het mediterraans was. Wel 6-7 jaar geleden al mee begonnen.
Ja.
Misschien wel 8 jaar. En dat we gewoon mosselkroketjes, Iberico kroketten. Je kan natuurlijk ook een beetje je restanten nog in kwijt.
Zeker.
Dus je kan heel veel kanten mee op. En die waren ook echt goed. Maar dat is echt wel van toegevoegde waarde. Gewoon lekker.
Ja.
Comfort food.
Ja, en ik vind waar je natuurlijk in de restaurants mee dood wordt gegooid, is 26.000 bereidingen van.
Ja.
Maar stel je wil graag wat bereidingen van kalf laten zien. En je maakt een mooie kalfsbitterbal erbij. En een mooi stukje kalfstong en een mooi stukje kalfslende. Ja, dan heb je gewoon en een paar mooie garnituren. Dan heb je een heel lekker gerechtje.
Ja.
En dan voegt dat echt iets toe. Want het mooie is, zeg maar, van een gefrituurd, bijvoorbeeld van een bitterballetje zelf gemaakt. Zo. Het voegt en textuur toe, maar het voegt, net zoals bijvoorbeeld een groentecreme, ook een soort brug naar je saus, tussen je saus en je vlees.
Wat is die brug dan?
Nou ja, waar Hans Derks het in een aantal podcasts geleden over had. Als je een mooie crème hebt, bijvoorbeeld een mooie groentecreme, dan zorgt hij er eigenlijk voor dat vlees en saus meer samen tot een geheel worden. Omdat je eigenlijk wat zetmeel toevoegt.
Ja, precies. Goed. Dat is mooi.
En dat is natuurlijk hetzelfde met die
pannen. En als je thuis wil frituren, hè? Want ik bedoel, die frituurpan, die mensen hebben waar dan 20 jaar oud frituurvet in zit.
Ja, dat is top. Dat is allemaal opstapeling van smaak.
Ja, ieder koketje, frikandelletje dat je erin meet, het geeft extra smaak aan de volgende.
Ja, zo is het.
Maar het idee is, als je het doet, doe gewoon verse zonnebloemolie, toch?
Of frituurolie. Maar,
verse frituurolie, ja. Flikker het daarna weg gewoon.
Ja, weet je kunt best 2 of 3 keer frituren, maar alsjeblieft, je proeft die olie gewoon heel
en
snel.
En anders, je kan het toch ook wel in een pannetje doen, op een grote pan vol met...
zou ik wel echt willen zeggen, als je gas hebt thuis, dan is dat niet zo'n goed idee.
Want?
Ja, weet je, als je vooral met zonnebloemolie en hij zit net te vol en hij kookt over en het is, ja, die olie is heet en daardoor licht ontvlambaar. Dus
en altijd blussen met water, toch?
Altijd met water. Ja, nee, niet doen thuis.
Nee, dat is echt even goed. Je moet altijd nooit
blusdeken of een deksel, maar zorg dat je de zuurstof weg.
Theedoek.
Ja.
Of natte theedoek.
Ja, nat is wel.
Dat is wel handig.
Ja. Maar niet te nat, want dan heb je het.
Doe maar gewoon niet blusdeken. Ja. Dat moet je sowieso in je keuken hebben.
Ja.
En dan een airfryer.
Ja, ik heb nog nooit iets uit de airfryer op, volgens mij. Maar mensen zijn laaiend over.
Maar is dat gewoon een oven met heel... hoe werkt dat?
Ja, ik weet het ook niet. Maar dat is we kunnen ook een keer weer een aflevering... Nee, dat gaat
de airfryer, alles uit de airfryer. Ja.
Nou, nee, dat gaan we zien.
We gaan zien. We gaan,
Eén belangrijke vraag, Jasper.
Ja.
Wat is jouw favoriete snack?
Gewetensvraag. Als ik... goeie vraag. Ik vind... Ja, ik ga toch ook wel redelijk vaak voor de kipcorn.
De kipcorn?
De kipcorn met mayo of joppie.
Ja? Klein beetje mayo, klein beetje joppie.
Ja, ik vind het wel lekker, ja. Ja? Dat is wel maar, ja, of gewoon een goede kroket. Een Van Dobbe kroket op een broodje met is gewoon lekker.
Ja,
met een beetje mayo mosterd. Dat vind ik eigenlijk misschien wat lekkerst.
Ik vind een kroket top, goede kroket. Wat ik ook stiekem wel altijd lekker vind, is een beetje een vloek in de kerk, is een balletje het jus.
Maar dat vind ik...
Voor het wachten.
Ja, maar... anders heb je 4 minuten op de frituur te wachten.
Ja, of een slaatje voor het wachten.
Wat ik ook lekker vind zijn kaasstengels.
Kaasvlees bedoel jij?
Nee, kaasstengels. Van die kaasrolletjes.
Mini kaasvlees.
Nee, van die opgerolde kaasdingetjes met kaas erin. Maar dat zijn geen kaasstengels, maar kaasstengels.
Oh, die heb ik nog nooit gehad.
Nee, nee. Dat is tijdens het uitgaan. In Utrecht is dat een ding.
Ik weet
niet of dat overal in Nederland een ding is.
Nee,
maar
dat niet.
Met een beetje chili?
Ik moet zeggen, mijn favoriete snack is de kaassoufflé met pindasaus.
Ja, die is ook klassiek.
Ja,
ja. Ik verbrand op mijn bek aan die dingen, dus dat hoeft voor mij niet.
Nee, die dingen zijn 10.000 graden van
binnen. Het is gewoon gesmolten lava en dan flikkeren we dan een laag paneer omheen en dan mieten we het nog een keer in de frituur. Hè?
Ja,
dat
is wel, het is wel heel warm. Ja,
ja dat is dat. Ik ben ook veel te gulzig dan natuurlijk. Ja. Nou, laten we eens beginnen.
Ja, we gaan denk ik onderaan beginnen. Maar
we
goed.
Gaan onderaan beginnen en dan bouwen we langzaam op. Ik zie hier, ik duik gelijk op de bamischijf. Ik vind dat zo'n achterlijke uitvinding, jongens. Wat gaat er door je hoofd in als je op? We pakken een blok bami, dat pletten we samen, paneer eromheen en mieten we in de frituur.
Ja, maar dat is eigenlijk wel krom, want wat vind je van arancini's dan?
Nou, ook niet echt heel lekker.
Oké, nou ja, ik ook niet zo, maar dat is wel natuurlijk hetzelfde concept. Dus je hebt wat zetmeel over, je rolt het tot een bal.
Ik vind deze eigenlijk wel lekker.
Nou, dan gaan we.
Maar, ja.
Gek?
Nee, dat kan ik slecht verwacht. Nou, we gaan even tempo erop houden.
Maar nu wel bedankt Rick, hè? Dit is ook jouw schuld.
Ja, wij moeten ons nu door... We hebben al gegeten. Oh, een hele vieze frikandel dit.
Ja, dat is niet de allermooiste, fraaiste frikandel. Nou, klaar?
Wat typeert een goede frikandel?
Wat eigenlijk is een frikandel eigenlijk best wel een mooi stukje vlees natuurlijk. Als je mooi vlees gebruikt, dan kan je echt wel een hele lekkere frikandel maken. Alleen nadeel is...
Dat het nooit gebeurt.
Het wordt van de botten afgeschraapt en daar wordt een fars van gedraaid en dat is dan de frikandel.
Ja. Maar,
als je eens voor de grap op YouTube kijkt, hoe maak je een frikandel? En vooral, er is één filmpje volgens mij van Shilo van Koevoorde. Is een chef van Tyco in Amsterdam, denk ik.
Ja.
En die maakt zelf ook een frikandel, maar die maakt ook een kreeftenfrikandel.
Ah.
En dan zie je dat het proces, daar is niet zoveel mis mee. Maar het gaat echt om het spul wat je erin stopt.
Nou, en dan nu de bitterbal. Ja, we gaan er snel doorheen. Is voor niemand leuk natuurlijk.
Nee.
Ook een vieze bitterbal. Vieze ragout.
Ja, weinig vlees, weinig smaak.
Als zo'n bitterballetje klein is, weet je wel, dan is het hout voor mij gelijk al op. Mm-hmm. Dan heb je veel te veel deeg. Op je ragout verhouding kan nooit lekker krokant zijn. En die ragout smaakt gewoon echt kunstmatig, gekunsteld.
Nou, dit was geen succes.
Dat was geen succes.
Maar nu, de harnalen kroketten moet ik even de merken bijpakken.
Ja, dat is niet onbelangrijk. De granalen kroketten, die komen van de Hanos ook. Ik weet niet of ze in de gewone supermarkten te koop zijn.
Nee, dat denk ik niet. Deze zijn van de Jong en deze granalen kroketten bevatten 27% Hollandse granaal.
Zo, dat is veel.
En wat mij opviel toen ik de granalen kroketten uitzocht, is onder andere dat de ingrediëntendeclaratie er gewoon, die deugt gewoon. En dat vind ik wel mooi. Ingrediënten, ik noem ze even op. Garnalenbouillon, gemaakt van garnalendoppen en water. Schaaldieren, tomatenpuree, prei, ui, wortel, venkel, selderij.
Eigenlijk bisque-achtige ingrediënten.
Exact. En dan 27% garnalen. En dan zitten er nog wat binders bij. Ja, en dan zijn we er. Ja, dan ben je volgens mij goed bezig.
Hij ruikt goed hoor, hij ruikt echt goed.
Ja, hij ruikt gewoon naar Hollandse garnaal. Nou, met een klein beetje limoenmayonaise.
Wauw. Die is echt goed. Zo. Oeh, die is echt lekker.
En het mooie vind ik, in deze salpicon zie je dat er de gelatine zit. Dus
salpicon is de vulling van de kroket.
De vulling van de kroket, ja. De ragout eigenlijk.
Ja.
Daardoor, doordat er een beetje gelatine in zit, daardoor krijg je eigenlijk dat die ook door de warmte weer wat lopender wordt. En dus dan krijg je niet zo'n meelbal, maar dan krijg je eigenlijk een lopende vulling, dat als je erop drukt, dat die dus ook mooi eruit splasht. En dan met veel Hollandse granalen, ja, dan heb je dus volgens mij wel een mooie snack.
Lekker, hoor. Ja. Gek. Maar dit is ook een euro per stuk, hè? Dat is inkoop. Dus als je dit ergens...
Nee, meer. Meer dan 1,60 euro per stuk.
Zo, dat is echt niet goedkoop,
nee,
hè?
Nee.
Ja, dan zie je maar dat de kwaliteit gewoon duur is. Hey, en waarom smaakt die mayonaise als zo goed bij gefrituurd eten? Is dat er gewoon vet op vet of waar heeft dat mee te maken?
Ik denk ook dat de mayonaise, want bij granalenkroketten normaal limoen of citroenmayonaise. Ik denk dat gewoon dat zuur ook heel aangenaam is. Het breekt een beetje het vet.
Het zuur wel, maar ik bedoel, normale mayonaise, ja, want mayonaise is ook zuur, tenminste Franse mayonaise.
Ja.
Dat gaat gewoon lekker. Het breekt een beetje door dat vet heen, hè?
Ja, ja, precies. Ja. Precies,
dat ik vind deze echt lekker.
Echt niet gek, hè?
Echt, nee.
Kijk, moet je kijken hoeveel granalen erin zitten. Is echt,
ja, echt niet normaal. Mooi. Van, hoe heet die? De Jong?
De Jong in, waar komen ze vandaan? Nou, denk
nou we zitten nog wel even, we zitten wel in de show notes. Dat doen we tegenwoordig aan, de show notes. Dus op Instagram komen ook dat moeten we vaker zeggen. Op Instagram komen de foto's en op de show notes onder in Spotify zullen we even zetten welke wijn we drinken, wat we hebben gegeten. En dan zal Joost ook nog even de receptuur van de zweesrikjes opzetten. Zo.
Sorry, ze zijn nog duurder. Het is 16 granalenkroketten voor 27 euro.
Oh.
Dus bijna 2 euro de stuk. Schof, hè?
1,75.
Maar dat proef je ook. Ja. En dat vind ik dan wel weer fijn.
Maar dat kan gewoon niet voor. Als er 75% genomen zit, dan... Lekker.
We gaan door.
Nou, en dan nu de zweesrik. Want zweesrik, ik vind zweesrik altijd heel lekker. We hadden het volgens mij 2 podcasts geleden ook over toen ik bij Fitzgerald was geweest. Ja. Terecht je met zweesrik en die droge sherry die we erbij dronken, wat superleuk was. Het is orgaanvlees.
Ja.
Van de kalf. En het orgaan, dan moet je me even correcten als ik niet goed zit, maar het is het hormoon volgens mij. Het geeft het goede hormoon af. Mensen hebben het ook. Wat het volgens mij doet, gewoon in je jeugd groei je ervan. Basis. En dan, ja, artsen die moeten maar even een berichtje sturen als het niet goed is. Maar hoe heet dat ding? De thymus?
De thymus, ja.
Ja, de thymus, ja. Ik heb het ook opgezocht. En op een gegeven moment is dat ding een beetje overbodig. En dan, ja, nee, dat kalfje is toch al dood. Maar dat is sowieso overbodig. Maar,
ja, en daar is gewoon lekker vlees van gemaakt.
Ja, een stukje nee, ophouden, ja.
Nee, ja, de zweesrik zit dus eigenlijk tussen het borstbeen en de luchtpijp in. Mm-hmm. Je hebt een keelzweesrik en een hartzweesrik. Of een halszweesrik heet het volgens mij. Waarbij de hartzweesrik eigenlijk veel mooier is. Die is veel voller. En de keelzweesrik is eigenlijk weer een langgerekt stuk. En dat is veel minder mooi voor bereidingen. En eigenlijk in de culinaire wereld krijg je of de kalfszweesrik of de lamszweesrik.
Oh ja.
En ik ben eigenlijk wel benieuwd, zouden we misschien even op moeten kunnen zoeken of andere zoogdieren ook een zweesrik hebben. Mensen hebben hem.
Ja, weet ik ook, ja.
Ja, maar de vraag is natuurlijk, hebben konijnen, dolfijnen? Nee, geitje. Dus dat is misschien interessant.
Ja, nou, ik ben benieuwd. En een zweesrik is gewoon echt, het is niet goedkoop, toch?
Nee, het was €27 de kilo.
Ja, dus dat in een restaurant is, het wordt ook wel gezien als een wat luxer. Zou ik ook een supplement als je een zweesrikje erbij wil bij je eten bijvoorbeeld? Of,
ja, een van mijn favoriete dingen die ik ooit gegeten heb. Vooral ook vanwege de nostalgie erbij. Mm-hmm. Was de eerste kerst die we bij Verzaan draaiden. Moest ik de tweede kerstdag werken. En chef Derks had toen zijn safraan risotto met korantgebakken zweesrik gemaakt. Ja, mega. Dat is echt super.
Ja.
En het leuke is, zweesrik klaarmaken is niet moeilijk. Maar je moet wel even wat stappen doorlopen. Dus wat je doet is eerst...
Maar hoe groot is een zweesrik? Even voor mensen ongeveer één zweesrik?
Ja, ik denk ongeveer een handjevol.
Handjevol, ja. Het is een rond... Het lijkt een beetje op hersenen misschien.
Volgens mij zaten er nu vier zweesrikken in een kilo. Dus 250 gram.
Het is een beetje bobbelig ook, hè?
Ja, het is wittig.
Het lijkt een beetje op hersenen. Ja,
het lijkt echt op hersenen. Ja, en er zitten eigenlijk allemaal kleine vliesjes tussen. Er zijn allemaal losse membraampjes. En als je een zweesrik wil gaan schoonmaken, dan wat je doet, je spoelt hem eerst heel goed. De bloedresten probeer je eruit te spoelen. Ik pekel hem daarna even. Het zout reinigt eigenlijk ook nog het vlees en de smaak trekt erin. Dus heeft een dubbele functie. En dan pocheer je ze. En meestal doen ze dat in klassiek gezien in courbouillon. He, dus eigenlijk een basis pocheer, ja, een basis pocheervocht. En ik heb dat vandaag gewoon in water gedaan vanwege de tijd. Met een beetje zout. Dus je brengt het water aan de kook. Leg je zweesrik erin. Je zet het vuur uit. En je laat hem eigenlijk afkoelen in zijn eigen vocht. En dan, dan gaat hij nooit te ver door, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Nou, dan wat je doet is je droogt de zweesrikken. En je gaat ze ontvliezen. Want er zit een vlies op die zweesrik. En dat vlies is niet aangenaam om te eten. Vooral aan de buitenkant zitten echt best wel
stevige
vliezen. Dat is wel even een werk om die er goed af te halen. Maar als je dat netjes doet, dan loont dat dus wel. Als je ze ontvliest hebt, wat je dan doet, goed drogen, goed zouten. En dan is er een eeuwige discussie, wel of niet bloemen van je zweesrik. Hè, normaal als je ze in de pan bakt.
Ik zou zeggen bloemen.
Ja, ik ben ook wel fan van bloemen.
Want dan krijg je wat meer, een beetje de krokant eraan, toch?
Ja, maar in principe als je zweesrik goed droog is en al een beetje gegaard
dan
is.
Kan het ook.
Dan kan je, en je zet je vuur goed hoog met wat zonnebloemolie.
En boter, denk ik aan.
Ja, boter doe je later, want die verbrandt natuurlijk meteen op die temperatuur.
Ja.
Chef Derks wilde dus nooit
bloemen?
Nooit bloemen, maar ik wil wel bloemen. En dan bak je hem dus mooi krokant. En dan is het...
Bak je zo'n ding in zijn geheel of snijd je plakjes van?
Nee, snijd hem in stukjes. Kijk, als je een hele zweesrik...
Ja, dan krijg je hem nooit gaar van binnen.
Ja, je krijgt hem wel gaar, maar dan is het te heftig. Weet je, net zoals een hele ganzen, dat is niet lekker.
Nee, maar ik bedoel, je kan hem ook een stukje snijden nadat je hem in zijn geheel bakt.
Nee.
Maar je kan hem ook een stuk snijden voordat je hem bakt.
Ik vind het lekkerder als je niet te grote stukken zweesrik eet.
En dan nog even, één of twee podcast geleden hadden we ook een gerechtje met kerst. De steak tartare met de Beaujolais Nouveau. Ik heb trouwens de eerste gehad dit weekend.
Oké, hoe was die?
Goed. Was gewoon echt lekker voor €10. Top gewoon. Maar hoe kan je... Want dit is ook wel echt een leuk stukje vlees voor kerst. Om je familie weer eens een keer op het verkeerde been te zetten.
Ja.
Wat zou je hier nou los van wat wij nu hebben? Want dit is niet echt een kerstgerecht. Wat zou je ermee doen?
Ja, wat ik heel lekker vind. En dat is... die serveer ik eigenlijk wel vaker als ik een keer ergens kook. Dan maak ik een groene kruidenrisotto. Dus echt en eigenlijk groene kruiden met water doordraaien. Mooie risotto maken. En daarbij zachtgegaarde kalfswang. En krokant gebakken zweesrik. En dat contrast met een klein beetje lak van sherry van PX.
Ja.
Ah, dat is mega.
Maar dit is niet een beginnersgericht. Dat we dat wel zeggen.
Nou ja, goed. Als jij een redelijke risotto in elkaar kan draaien en dat lukt, dan... En die kalfswang, dat kan je natuurlijk al 3 dagen van tevoren maken of 10.
Ja, maar dan moet je wel langzaam... doe je dat sous vide? Ja, dat is misschien lang verhaal.
Ja, ik doe het meestal of in een pressure cooker of ik doe het gewoon op een cruset en dan laat ik het gewoon heel lang...
Ja, maar je kan het eigenlijk gewoon stoof maken, maar dan met een hele kalfswang.
Ja, je hakt alleen geen kleine stukjes, maar je gebruikt die dingen in zijn.
Ja, we gaan eens even kijken of we dit nog ergens kwijt kunnen, dit, ja. dit recept.
Maar goed, maakt niet uit. En dan, ja, en dan lekker met die krokant gebakken zwezerik. Ja, heb je top gerecht. Ja.
En wat hebben we nu?
Ja, nu hebben we dus op aanrader van Rick, die zei van, kunnen jullie niet iets doen met Korean fried chicken? Toen dachten we, ja, Korean fried chicken, weet je, we gaan toch iets anders doen. We gaan voor Korean fried zwezerik.
Want het is niet heel gebruikelijk om zwezerik te frituren, toch?
Ja, nee, nee, nee. Ik heb hem één keer bij Rijnzicht op. En dan hadden ze ook, volgens mij was het ook Korean fried zwezerik, denk ik.
Oh, je hebt gewoon gejat dus.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me ook niet helemaal herinneren hoe dat precies toen smaakte. Maar goed, wat we nu dus hebben gedaan, zwezerikken zoals voorheen besproken, ja. Bereid. Daar zit, daar hebben we een mooie paneerstraat hebben we daar gebouwd.
Ja, we hebben met z'n tweeën paneren, jongen. Ja.
Paneren kan je leren.
Ja, dus, nou, ik heb panko in mijn haar. Ja.
Nee, dus bloem, ei, panko.
Panko, Japanse broodkruimel.
Inderdaad.
Dat je dat niet weet.
In de frituur, een minuutje of 5, 6. En dan heb je mooi, tot die mooi goudbruin is.
En een deel hebben we geglazed.
Ja, dus dat maakt het Korean. Dus we hebben hem geglazed met gochujang. Hè, die is al eerder terug, die eerder benoemd.
Pittige bonencreme.
Ja, gochujang, soja en honing. Dus een beetje dat sticky-achtige. En dan zit daar een QP, dat is een Japans mayonaise merk, QP sesam mayonaise op.
En een beetje limoen, bosuitje. Zullen we gewoon beginnen bij de gewone, zonder glaze?
Ja.
Pak gelijk een groot stuk. Ja, ik vind het wel lekker. Het heeft iets, ja, iets vissigs. Ja, dat klinkt een beetje stom.
Nou, de structuur lijkt wat meer, denk ik, wat meer bijvoorbeeld op zeeduiven of gamma is ook wel goed.
Gamma vind ik het een
beetje. Is net iets chewier dan kip bijvoorbeeld.
Ja, je hebt een wat groter stuk, dus dan een gammaatje. Maar het heeft ook een beetje die, ja, het heeft, ja, wat voor smaak is het? Ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waar zwezerik nou naar smaakt.
Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Het heeft iets organisch, maar wel op zijn allerlichts.
Ik denk dat je een milder stukje orgaanvlees kan eten dan dit bijna.
Nee, dat durf ik ook wel te zeggen.
Het is bijna gewoon vleesachtig. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ooit een keer in, waar was dat? In de Ardèche volgens mij, op vakantie. En daar stond ook, we dachten dat ze het menu namen. Nou, dat dacht ik zo'n menu du jour, weet je wel.
Altijd gevaarlijk in Frankrijk.
Ja, altijd gevaarlijk. Dacht ik, nou, dacht, oh, lekker zwezerikjes op menu du jour. Nou, ik dacht, nou, doe maar. Dan kan dus een heel bord vol met zwezerik, ui, paddenstoelen, aardappeltjes. Gewoon lekker aangemaakt, goed besmaakt met wat balsamico, denk ik. Echt top. Echt fantastisch gegeten. Simpel, hè? Nou, was niet.
Maar gestoofd dus zwezerik?
Nee, gekookt wel. Gebakken. Allemaal als gebakken.
Oké. Okay,
bij elkaar ingeflikkerd. Okay. Dat is gewoon supergoed.
Gebokt.
Nou, ja, een soort van bok eigenlijk. Ja, denk het wel. Nou, dat heb je ook geweten, want dat was dus niet onderdeel van de menu du jour.
Ah, oké. Okay,
werd, maar dat is een mooie herinnering.
Supplement.
Supplement. Lekker glaasje rood erbij. Top. Maar ik vind het echt wel lekker.
Maar ik vind zwezerik, moet ik wel zeggen, alleen lekker als het hard gebakken is. Nou, of misschien dan nu gefrituurd, maar als het gepocheerd is of het is
Nee,
zo vies.
Je moet wel echt, het heeft dat krokantje nodig.
Want dan doet het me echt te veel denken aan
een gerecht wat je bij Mirazur had. Die,
de fromage de tête, of tête de fromage.
Ja. Oeh. Nou, en nu met de glaze, let's go. Maar, die glaze is super goed op smaak. Maar of ik nou nu een stukje kip of een stukje zwezerik in mijn mond stop, zeg maar.
Nee, eens.
Dan kan je beter kip nemen, want dat is goedkoper. Maar de glaze is echt goed. Die glaze, dit is een tip, hè. De glaze zit online, gewoon flikkeren het ergens doorheen en je hebt gewoon Korea op je bord, zeg maar.
Ja, het is gewoon en pittig en zoet en zout.
Een glaze stukje.
Dus je moet een beetje limoensap overheen doen ook.
Ja. Ik haal hem even door de mayonaise.
Dat zal ook eens niet.
En paneren gewoon even door de bloem, eitje, door de panko. Het is erg makkelijk.
Ja.
Echt makkelijk.
Erg lekker.
En vooral panko gebruiken.
Ja.
Nog maar even een toevoeging. Goed hoor. En wat drinken we er dan bij, hè?
Ja, Jasper, je hebt het al een klein beetje verklapt. Het was ook wat te verwachten. Hij moest een keer komen. Een volle vette Bernarde Chardonnay.
En ik kan me geen Chardonnay vetter bedenken. Zullen er ongetwijfeld zijn, maar dit is wel de cult Chardonnay. En we zaten ooit een keer met wijnclub, had iemand dit gedaan en we lagen gewoon helemaal in de deuk. We dachten, wat? Ik zit ondertussen, komt nog even de kalfsvezerik omhoog, maar prima. Maar het is zo vet en zo Amerikaans, want het komt namelijk uit California, zeg maar de bakermat van de Amerikaanse wijn, waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Chardonnay ken je als vet, over het algemeen wat vette wijn, maar hier hebben ze nog een schepje bovenop gedaan. Veel nieuwe eiken, gewoon rammend vet. Maar weet je naar wie die Chardonnay vernoemd is?
Prins Bernhard?
Nee, nou, ken jij de familie Pon?
Pon?
Pon, P-O-N.
Nee.
De familie Pon is van Pon-auto's. Die gigantische auto-importeur, de grootste auto-importeur van Nederland. En die hebben Volkswagen en dat is echt gigantisch. Die zijn allemaal in de quote, stinkend rijk. Eén broer heeft andere twee broers uitgekocht. En de ene broer is Salentine. Ik weet niet of mensen kennen die wij misschien
Salentine,
wel.
Ja.
Salentine,
ja,
uit Argentinië.
Ja.
Mendoza. En die ander heette dus Bernardus Pon. Oftewel Ben Pon.
Meen
dus die
niet.
Wijn is vernoemd naar Ben Pon, Bernardus Pon. Die heeft daar in Californië een wijndomeintje gestart. Nou, die is begonnen met die moddervette. Met die moddervette en de Chardonnay. Die was uitgekocht door zijn broer. En dit is dan het resultaat. En het is nu volgens mij een beetje uit de swing geraakt. Maar wat was het? Ik denk tot een jaar of 4, 5 geleden dronk... Op het gooi dronk iedereen dit. Ik heb het ook wel iemand een juppenwijn horen noemen. Het is gewoon echt... Nou, we gaan maar proef het maar eens.
Nou ja, maar wat nog wel misschien een ding is... Kijk, als mensen dus zeggen, ik wil geen Chardonnay... Dat zeggen mensen best wel vaak op het terras of bij wat...
Absoluut.
Dan gaat het om dit, toch?
Ja,
zoveel hout kunnen mensen gewoon niet aan.
Nou, ik heb wel het credo ABC, alles behalve Chardonnay. Ik komt wel eens voorbij. Nou ja, dat is ook zeker, zeker een tijd het geval geweest. Dat Chardonnay echt als goedkoop werd gezien. Nou, ben ik het daar hardvochtig mee onteens.
Ja, echt 100%. Totaal. Ja.
Chardonnay kan gewoon super mooi zijn. Maar dit is wel een beetje de platgeslagen Chardonnay zoals je dat kent.
De André Hazes junior onder de Chardonnays.
Ik vond het wel een leuke, een zware jongen, een behoorlijke beuker. Was lange tijd de favoriet op veel Gooise terrassen en is bij uitstek een goede keuze om een vrouwelijke ABC-adept uit te schakelen. Anything but Chardonnay, of alles behalve Chardonnay. En wat ik ook nog wel een mooie uitspraak van de meneer Pon vond over het starten van zo'n wijndomein. Is toch altijd een duur grapje, vaak verliesleidend in het begin. Mijn vader heeft me geleerd om niet te janken om verzopen dubbeltjes. Dus nou, dan weten we een beetje waar we het over hebben, zeg maar. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, want het is echt... ik heb het lang geleden dat ik het heb gehad. Ik rook het even.
Ja. Ja.
Boter en tropisch fruit, hè? Ja, het is echt, het is vooral heel veel boter, vanille. Het is echt een bakwijn, hè?
Ik stiekem denk ik dat ik dit best lekker ga
vinden. Ja, dat mag ook. Je hoeft je niet voor het schamen,
Joost. Je moet je hier wel voor schamen, maar ik denk wel dat ik...
Voel je niet al bijna je mond prikkelen als je die zoetheid ruikt?
Ja, snap je? Dat gevoel wat we ook bij dessertwijn hebben,
ja?
dat krijg je een beetje als je hier naartoe aan ruikt, ja, dat je dat
ja,
ook...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Oh, wat een eiken. Oh, wat een bakwijn.
Ja. Ja, ik vind het wel aangenaam.
Ja?
Ja.
Ja. Ja, dat mag hoor.
Ja, ik zou het ook niet, meer staan in het gooien, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Helemaal niet als dorstige hockeymoeder langs het veld.
Nee,
dat denk ik ook niet.
En we leven tenslotte toch in 2021.
Dat moet allemaal kunnen.
Ja.
Nee, maar het is... oh man, het is zo niet mijn wijn.
Nee, is niks meer.
Nee, ik vind het zo vies.
Nee, jij vond die zure bocht bij...
Oh ja, oh, die wijn uit Oregon. Nee, niet uit Oregon, uit Canada.
Ja.
Die Cabernet Franc, die Pinot Noir. Ja, top wijn hoor. Nou, ik vind het wel echt... hier kan je mij niet voor wakker maken.
Nou, wakker maken, dat gaat...
Maar
wat kost zo'n flesje?
Nou, je kan het leuke is voor iedere luisteraar. Hè? Als je echt van vette wijn houdt, moet je dit eens proeven, want het is gewoon cult. Het is ook nieuwe wereld. Toch fruitiger dan echt een vette Bourgogne Chardonnay, als je die vindt. Fles is volgens mij bij de Gallegal 2 of 23 euro.
Valt mee.
Dus dat valt inderdaad mee. En het is echt het keer proberen waard. Want je hebt en een cultwijn, een leuk verhaal van die Bernardus Pon. En dit kan natuurlijk goed bij wat vettere vis en zo. Wat je proeft in het begin een beetje tropisch fruit. Heel klein vleugje citrus, maar is echt ver te zoeken. Vanille, boterigheid. En als je hem proeft, het trekt gewoon weg in je mond. Ja. Omdat het is bijna zoet. Het is bijna zo heftige vettigheid zit erin.
En stel je, heeft het bewaarpotentieel? Stel je bewaart het langer, wordt die wijn dan wat milder? Of wordt het...
Ze verkoopt hem met schroeftop. Dus dat betekent dat het bewaarpotentieel minder is.
Ja. Maar dat het wel makkelijk open gaat.
Ja, dat
het
wel.
En dat is voorop in het gooien natuurlijk ook niet onbelangrijk.
Nee, want je moet snel veel flessen kunnen drinken. Ja. Ik zou het niet bewaren. Ik denk dat het gewoon... ik denk niet, je kan het een paar jaar laten liggen, maar het wordt er niet beter van. Het is te ongebalanceerd voor echt goede bewaarwijn. Maar de vraag is nou, gaat die vette wijn goed bij dat vette eten?
Ja, ze zeggen min is plus, dus...
Ik ben benieuwd.
Ik ga wel voor een stukje pittige...
Ik pak eerst even de gewone zweesrik erbij met een flinke limoenmayo. Ik ben hier nou ook helemaal klaar met de zweesrik, kan ik je vertellen. Ik vind het nog meeval, eerlijk gezegd. Maar het wordt gewoon één vette... Ja, het valt me nog mee. Moet ik eerlijk zeggen.
Je moet met die andere zweesrik proberen.
En dan?
Ja, ik ben heel benieuwd wat je vindt. Ik vind sowieso, moet ik eerlijk zeggen, pittig eten en wijn helemaal niet fijn.
Nee.
Ik neem bij de Chinees ook altijd een biertje. Uh-huh. En ik heb dat nu ook heel erg. Want dat pittige, dat trekt bijna niet.
Nee.
Dat overheerst alles, vind ik.
Oh nee. Ugh.
Vies, hè?
De zuren komen in één keer wel van die wijn. Heel bijzonder zo.
Ja, ja. Niet best, hè? Nee, niet vrij.
Probeer maar eens bij de gewone zweesrik.
Ik ben eigenlijk wel klaar met zweesrik, maar goed.
Ik ook. Het komt echt. Ik ben helemaal klaar met zweesrik. Ja. Maar nou, even nog een slok wijn erachteraan.
Ja, dat gaat...
Het middelt elkaar,
lang niet gek.
Het middelt elkaar een beetje uit. Hè? Je houdt een beetje die romigheid van de wijn over.
Ja, maar dat echte tropische fruit, dat valt een beetje weg. En dat is niet zo heel erg, moet ik zeggen.
Nee, je houdt een beetje de romigheid van de wijn over. Dat verbaast me nog, want soms zie je echt dat zure omhoog komen bij die andere. Ja. Maar even, wat zou ik nou normaal bij zo'n gefrituurd eten schenken? Dan moet je eigenlijk even terug naar de 10e aflevering die we met Hans van Verzaan hebben opgenomen.
Ja, champagne.
Hans Derks. Eigenlijk, en dat je hebt heel veel van die rijke Amerikanen die dan KFC halen met een dikke fles kruk champagne.
Ja.
Of Dom Perignon, weet je wel, een beetje dat niveau. Nou, een champagne, een mooie, hele droge, strak droge, mousserende wijn, gaat super lekker bij gefrituurd eten. Gaat ook door dat vet heen, kan prima. En zoek anders gewoon naar een mooie frisse Sauvignon Blanc of een mooie frisse Albarino. Een beetje dat soort wijnen die echt een mooi zuur, mooie tegenhanger tegen dat vet. Hè? Contrasteren vooral.
Okay.
En dan als je dat goed hebt, dan kan de fruitigheid van die wijn blijven staan. En dat zie je eigenlijk ook bij alle sterren Chinezen in Nederland, want er zijn een paar met een ster.
Sterren Chinees,
ja.
Het nieuwe woord van 2021.
Ja, de sterren Chinees. Ja. Die hebben ook alleen maar dikke Rieslings op de kaart.
Ja, ja.
Alleen maar top Rieslings, want dat snijdt gewoon perfect door die Riesling sowieso een wijn die overal goed bij gaat. Ja. Maar... snijd.
Maar dat geldt ook wel voor champagne. Die gaat eigenlijk ook overal
champagne
bij.
Champagne gaat ook overal bij. Ja, ja. Als je het niet weet, altijd champagne.
Ja.
Dat is wel de conclusie. Nou,
mooi. Leuk. Leuk.
Te kopen de Galagal. Daar heb je dat ook maar eens gehad. Op naar de question du jambon.
Ah, mais non, la question du jambon.
Yes, en we hebben zowaar ook een vraag gekregen. Johnny was blij met het antwoord op het waterarrangement, moet ik zeggen.
Ja.
Compliment gekregen. Compliment uit Zwolle. En Mark?
Ja, Mark.
Had
met
ook
een C.
Vraag. Met een C. Had ook een vraag. Wat was de echte vraag? Hè? Wat was zijn vraag?
Zijn vraag was of wij goede wijnboeken kunnen aanraden.
Ja.
En die vraag zal ik natuurlijk beantwoorden. Nee, Jasper.
Ik kan kort zijn en dan kan je nog misschien wat over kookboek zeggen. Wijnboek, als je beginner bent in de wijn, kan ik Wine Folly aanraden. Ik zal het ook in de show notes zetten. Dat is Folly. Dat is een niet al te dik boekje met alle belangrijke druiven en heel duidelijk de smaakprofiel uiteengezet. Je hebt een glas Cabernet Franc voor je, of Cabernet Sauvignon, of Chardonnay. Staat nieuwe wereld, oude wereld profielen. Je ziet precies welke smaaktonen erin zitten. Kan heel makkelijk die wijn ontleden. Kan je in ieder geval online kopen of bij de meeste boekhandels wel eens een top. Ik weet niet of die Nederlands is, maar in het Engels in ieder geval. Als je wat gevorderd bent, ja, daar is eigenlijk maar één bazin van de wijnboeken. Dat is Janice Robinson. Als je mij vraagt, die maakt, ik heb die jou misschien ook wel eens laten zien, The Atlas of Wine. Dat is het allermooiste wijnboek dat er gemaakt wordt. Het is altijd, ik weet niet hoeveel ze druk. Van elk gebied een zeer gedetailleerde wijnkaart met details, de grootste wijnmakers. Ja, dat is echt, als je echt van wijn houdt of je wil gewoon een mooi boek hebben, je kan het op je koffietafel leggen, moet je die hebben. En als je nog een ander, zij heeft ook de Oxford Companion of Wine. En daar heb je ongeveer ieder woord dat je met wijn heeft, staat er gewoon in van A tot Z, kan je de beschrijving vinden. En voor landen zoals France, daar staan gewoon hele mappen in en zo. En dat is echt top. Dus ik zou zeggen Wine Folly, Wine Atlas en de Oxford Companion of Wine. En de laatste twee van Janice Robinson. Dat is echt wel een aanrader. Ja.
Dan nog één keer eventjes het enige boek wat je echt moet hebben in de keuken voor het koken. Dat is Harold McGee. En meer ga ik niet zeggen.
De titel nog even?
Dat is wel handig, ja. Die ben ik vergeten.
Maar hij komt show notes, hoppakee. En wat vind je, want ik ben altijd heel fan van de zilveren lepel. Vind je dat niks?
Nee.
Niet?
Nee.
Hoezo niet?
Ja, waarom wel? Wat vind jij er goed aan dan?
Nou, er zijn heel veel ingrediënten, heel veel recepten in die altijd leuk zijn. Ik heb het gevoel dat als ik echt Italiaans kook.
Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat recepten volgen is niet echt Italiaans koken per definitie.
Nou, dat is ook wel waar.
En Harold McGee, dat is een scheikundige en die legt eigenlijk...
Hoe heet dat boek?
Ja, dat weet ik niet. De Harold McGee. Als je dat opzoekt, hij heeft gewoon één boek volgens mij.
Okay.
Weet ik veel wat hier.
Maar dat is om het echt te begrijpen.
Dat gaat echt over de essentie van producten, maar ook van de elementen, hè, vet, zout, wat dat allemaal doet in een gerecht. En waarom dingen gebeuren in de keuken zoals ze gebeuren. En dat zie je heel veel chefs die kunnen koken, maar die snappen niet waarom het gebeurt. En dat in het boek van Harold McGee wordt dat duidelijk.
Basisboek moet je kennen.
Moet je
weet je wat waar ik ook echt fan van? Simpel, van Jotam Ottolenghi.
Oh, dat vind ik ook top. Ja.
Ik ook echt...
En alles van Jamie Oliver.
Ja. Moet je ook echt hebben. Nee,
ja, dan moet je wel eventjes extra investeren in grof zeezout en rucola, maar dan ben je wel een heel eind, hè?
Ja. Genoeg. Op naar het product van de week. Let's go.
Aujourd'hui, le produit du jour.
Ja, het product van de week. En dat heb ik deze keer meegenomen. En dat is Sriracha.
Sriracha.
Sriracha. Nou, het staat eigenlijk wel bij iedere zelfs Aziatische eet. Etablissement staat het op tafel.
Eet-tablissement.
Ja, ik wil even kijken.
Hij doet het gewoon.
Niemand tegen de borst stoten. Dit is echt...
Jij wilde toko zeggen, hè?
Nee, ik zeg helemaal niet wat ik wilde zeggen. En je moet me geen woorden in de mond leggen. Behalve Sirakka. Het is mijn favoriete saus. Ik mieter het overal op en doorheen. Zelfs door de wok doe ik het gewoon.
Zelfs door de wok? Ja. Van alles wat je had kunnen zeggen, zeg je zelfs door de wok. Ja. De enige plek waar je het echt verwacht is de wok, denk ik.
Maar je doet het toch niet in de wok? Ik doe het echt door veel dingen.
Oké. Okay.
Tos, ik doe altijd, als ik tossies eet, met ketchup aangemaakt met sriracha of gewoon puur sriracha. Ik eet het overal bij.
Supplement sriracha.
Soms zelfs als ik een pasta rode saus van de dag ervoor over heb, doe ik het doorheen. Ik vind het echt top. Het is pittig. Ik hou van pittig eten. Het is heel erg knoflookachtig volgens mij.
Ja.
Het is Thais. Ja, ik vind het echt top. Je kan het door de mayo heen gooien. Je kan echt van alles mee doen. En het heeft een beetje umami-achtige smaak. Het geeft pittigheid. Ja, ik kan helemaal niet verbazen dat het nog een beetje gefermenteerd is hier en daar. Wat is het?
Zal ik je uit je droom? Nee, niet uit je droom, want je zegt gewoon goede dingen. Sriracha is eigenlijk een Thaise saus van origine. Vernoemd naar een vissersdorp in Thailand. En het grappige is eigenlijk, het heeft niet zijn doorbraak in Thailand gevonden, maar in Amerika. Oh. En daar werd het dus ook bij. Daar houden ze sowieso van hot sauce, tabasco. Heb je nog veel meer van die hot sauces? Dat is daar echt een ding. Maar het leuke is het dus inderdaad gefermenteerd. Het bestaat uit vier ingrediënten. Vijf. Uiteraard chilipeper. Azijn, knoflook, suiker en het allerbelangrijkste zout. Want wat gebeurt hier? Dit wordt dus gelacto-gefermenteerd. Dat betekent dat eigenlijk die ingrediënten worden bij elkaar gedaan. Daar wordt 2 of iets meer procent zout bij gedaan. En dan krijg je dus een lactovergisting, lactofermentatie. En wat er dan gebeurt is de gisten in de schillen van de pepers en van de knoflook, die gaan eigenlijk melkzuur produceren.
Ja?
En daardoor verzuurt, dat doen ze, de suikers worden omgezet in melkzuur, en daardoor verzuurt eigenlijk die saus zichzelf. En daardoor krijg je dus dat zuurige, maar ook het zoute en het pittige uit de chilipepers blijft dus daar bestaan. Maar, nu komt-ie. Pittigheid wordt gemeten op de schaal van Scoville.
Ja, en die ken ik, ja.
Die schaal die loopt van, moet ik het goed zeggen, 16 miljoen, van 0 tot en met 16 miljoen.
16 miljoen is echt gewoon afpijn. Je hebt toch die paper challenge met de Carolina Reaper of zoiets? Ja, dat ze helemaal kapot gaan. Van
dus 16 miljoen is pure capsaïcine. Dus dat is de pittige stof eigenlijk. En 0 is helemaal niks, dus kraanwater.
Paprika.
En de 100 is ongeveer een paprika. Waar denk je dat de sriracha op zit?
Niet zo pittig is, nou ook weer niet. Is het exponentieel, net als bij schaal van Richter en zo? 1000? 10.000? Nee, 10.000 is te veel. Ik denk misschien 1000, misschien 500.
Tussen de 1000 en de 2500 zit hij. Dus dat is redelijk. Dat is dus eigenlijk helemaal niet pittig.
Nee, maar het is ook niet zo, het is ook niet echt pittig, hè?
Nee, maar bijvoorbeeld een tabasco zit al dus tussen de 2.500 en de 5.000.
Ja, maar ik heb ook niet dat ik denk, ik hou lekker mijn kip door de tabasco heen.
Nee?
Dat is wel lekker als je het is gewoon een goede toevoeging aan een recept.
Ja,
als
je doet er ook altijd maar een paar druppeltjes door.
Dus ik doe altijd ook wel veel tabasco, want ik ben ook wel gek van tabasco. Maar ik vind dit is op het randje van pittig en dipsaus.
Ja, je doet jezelf een klein beetje pijn, wat altijd wel lekker is, niet te veel.
Nee, dat is gewoon top. Dus ik ga nu nog echt tegen heug en meug een stukje...
Zwezerik eten.
Ja. Zwezerik eten met sriracha.
Nee, ik ga dat niet meer doen.
Jij gaat het niet meer doen?
Ik zal een klein dopje sriracha eten, maar ik ben klein met zwezerik.
Wow. Veel te veel sriracha ook weer opgedaan nu.
Dit is ook niet gek, hè? Hey, je proeft denk ik nog meer de knoflook, vind ik, dan de chili.
Ja, dat is eigenlijk meer knoflook. Echt pittig knoflooksaus, dat moet ik zeggen. Wat vind jij van sriracha?
Ja, ik ben geen voorstander van pittig eten, zoals je weet. Dus ik vind sriracha daarin ook niet heel prettig. Wat ik dan wel weer lekker vind, bijvoorbeeld als jij wel zo'n gemaakte buikspek met steamed buns en dan komkommer en een beetje sriracha en een beetje hoisin.
Top, hoor.
Dat vind ik wel lekker.
Ja. Dat geeft echt wat gewoon werkt, die knoflook smaak met een beetje pit en gefermenteerde.
Precies. Ja.
Ah, ik moet zeggen, onze vriend van de show, Sergio, die heeft ook echt een sriracha verslaving gehad.
Wie?
Sergio.
Oh, Sergio.
Sergio. Nee, die heeft ook een sriracha verslaving gehad.
Is het zo? Ja,
dat zit in die docu volgens mij. Dat hij gewoon overal sriracha op mietert.
Ja, maar ik denk dat als je stiekem aan chefs gaat vragen wat ze in hun privéleven allemaal weglopen te kanen, dat is denk ik echt niet grappig. Ik denk dat de magie heel snel weg is van zo'n chef.
Ja, dat denk ik.
Nee, hey, waar we het nog niet over gehad hebben en waar ik het nog wel over wil hebben met jou, als we nog even tijd hebben.
Ja, we lopen tegen het einde aan.
Oké, nou, dat is heel kort. We hebben het over de frituur gehad, maar wat we vergeten zijn is het frietatelier benoemen.
Want
volgens mij zijn we daar, zitten we Rijnleg.
Oh, echt?
Lijnrecht tegenover elkaar.
Nou, oké, goed dat we dit nog even aan het einde doen.
Ik zal me even toelichten misschien.
Nou ja, oké, want hou me tegen hoor.
Oké, ja, want Jasper die kan zich bijna niet meer inhouden.
Wat is het frietatelier?
Frietatelier is eigenlijk wordt gastronomische frituur.
Loaded fries.
Ja, en dan moet ik er wel bij zeggen, natuurlijk in België van origine is dat normaler. Hè? Dat je in een friterie, dat je daar gewoon een mooie zelfgemaakte roket kan eten. En een mooie zelfgemaakte haché of een mooie mayonaise is. In Nederland is dat wat minder, is het allemaal wat meer inkoop. Maar goed, dat doet Sergio Herman, bekend van onder andere Oud-Sluis, The Jane, Pure Sea. Die heeft dus een aantal frietateliers.
Een van de allerbeste koks van Nederland. Van de
ja, zeker. Ja. De beste wil ik wel zeggen. Dat wil ik niet zeggen. Nee, een van de allerbeste. Maar die heeft dus een aantal frietateliers geopend in onder andere Utrecht, Den Bosch volgens mij, Arnhem. Is Utrecht weer dicht?
Ja, liever niet.
Arnhem, Roosendaal nu laatst zag ik.
Ik dacht dat het tent failliet was.
Ja, volgens mij is Roosendaal laatst geopend pas. Maar ja. Ik ben natuurlijk groot Sergio-fan.
Ja, snap ik.
En alles wat hij aanraakt...
is voor jou goed.
Is voor mij goed. Maar jij staat er dus heel anders in.
Weet je wat mijn probleem is? Met dat ik vind die Sergio een goede kok, hoor. Maar... dat is een grapje. Nee, dat is natuurlijk een topchef. Maar ik vind het gewoon... wat ik gewoon vervelend vind... Als jij een frietwinkel in Utrecht opent... Of een frietatelier, hoe je dat wil noemen... Op de Steenweg, dus dat is een van de meest prominente straten van Utrecht, met een keigroot Amsterdams logo boven de deur. Ik denk, ja, wat bezielt je dan? Al die frietateliers hebben allemaal de grote Amsterdamse logo. Ja, ik vind dat gewoon echt afschuwelijk. Ik denk, waar ben je dan mee? Wat doe je? Dat vind ik zo arrogant.
De Andreas Kruijzen, ja, maar ja, goed, dat is gewoon een logo.
Ja, jammer dan. Maar niet in Utrecht, dat moet je gewoon niet doen. Ik weet niet, maar in Utrecht werkt het ook niet. Utrecht is gastronomisch sowieso onderontwikkeld.
Ja.
Maar ik vind dat gewoon al kut. En er stond heet het mensen met van die bakjes friet aan te bieden op straat. Nou, dat heb ik een soort van proppers voor de frietatelier. Ja,
daar hou ik ook niet van.
Nee. En dan volgens voor frietje. Nou, weet je, wat is een frietje? Is gewoon 7, 8 euro.
Nou. Ja, volgens mij 8 euro.
Als het niet meer is.
En ja, en dan heb je echt volgens mij een redelijk basic frietje.
Ja, weet je, daar zitten ook niet... Ja, ze zijn wel loaded, maar ook weer niet zo loaded.
Ja, maar ik vind...
En het gaat niet om hoeveel er... allemaal marmer en zo. Ik vond het gewoon allemaal...
Je vond het over de top.
Match, man. En dat werkt. In Utrecht werkt dat. Ik ben ook heel nuchter. Nee. Maar de gemiddelde Utrechter, die valt er niet voor.
Nee, oké. Nou ja, ik val er wel voor. Ik vind het wel tof. Ik moet zeggen, het wordt nu vaak ook gekopieerd, want... Hij was wel de eerste die gastronomische friet ging doen. En dan denk ik van ja, soms heb je daar gewoon, vind ik dat echt wel iets heel lekkers. Het is gewoon street food eigenlijk, maar dan net even iets toffer gemaakt.
Maar ik heb ook twee, drie keer.
Alleen nu, op elke straathoek, kun je loaded fries halen. Ja, en dan ook nog in hele zwakke, afgeslapte versies. En daar begint
het. De loaded fries, de smaken waren gewoon echt goed. Hè? Dat moet je
Want de smaken zijn wel dus gewoon ook echt wel gastronomisch ook verantwoord, vind ik.
Vond ik ook.
Mooi frietje met rendang en dan een ding is hoe heet dat... Achar, zelfgemaakte achar erbovenop.
Mayonaise waar goed op smaak. Ja. Ik overdrijf het een beetje nu, hè, maar...
Mocht hij zich aangevallen voelen.
Maar ik vond het gewoon... Ja, de manier hoe dat ging dan, dat werd allemaal aangekondigd. En ik vind dat gewoon...
Ik ben groot fan.
Nou goed, dus laten we daar ook de show mee afsluiten. Wat we volgende keer gaan doen, dat wordt waarschijnlijk Black Box kopen. Ik ga eens even langs de Hanos koken. Ik ga eens even langs de Hanos dingetje kopen voor Joost. En dan gaan we eens even zien wat hij ervan maakt.
Ja.
Ga ik er ook eens een Black Box wijn bij verzinnen?
Nou, het volgende product van de week wordt Vuurzee.
Vuurzee.
En dat is een heel onbekend bier nog. Heel onbekend. Ik denk dat het binnen de gastronomie bekend is, maar daar bij het publiek wat minder. Maar dat is wel echt heel gaaf. Een heel gaaf verhaal. Dus daar gaan we volgende keer mee over.
Het komt een beetje tussen bier en wijn in. Dus dat is heel leuk.
Ja.
We gaan gewoon weer allemaal leuke dingen doen. Volg ons vooral op Spotify, zou het leuk zijn. Op Instagram.
LinkedIn.
LinkedIn ook vooral doen. Ja. Stuur je vraag in. De question is een bon. We reageren zoals je merkt. Hartstikke leuk als je de volgende keer weer luistert. Tot later. Cheers, Joost.
Cheers.